Ik mag met u lezen uit Markus 6, vers 45 tot 56. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij op de berg om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan het land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: "Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang." Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Genezaret aan land. En daar legden ze aan. En toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genezen. We gaan nu met elkaar zingen, opwekking 798, houd vol.
Er was een jonge dame. Die had een kapotte wasmachine. Sommige kinderen in de zaal kennen het verhaal al. Er was een jonge dame die had een kapotte wasmachine en die werkte overdag. Die belde de reparateur. En de reparateur die zei van: "Nou, ik kan hem vandaag wel even repareren." Waarop de jonge dame zei: "Ik laat de sleutel even achter onder de mat bij de achterdeur. Dan kun je erin. En voor de hond hoef je niet bang te zijn. Hij heet Fido, maar als je niks tegen hem zegt, blijft hij rustig in zijn mand liggen." En Fido, dat was een flinke, uit de kluiten gewassen rottweiler. Die naast de achterdeur lag. Maar zei de jonge dame door de telefoon: "Alsjeblieft, zeg niets tegen de papegaai." Dus die man die, oké, niks tegen de papegaai zeggen. Dus onder de mat lag de sleutel. Hij doet de deur open en kijkt zo in de kop van Fido. En met enige moed stapt hij over de drempel en Fido blijft rustig in zijn mand liggen. En hij loopt naar de wasmachine in de bijkeuken. En hij hoort op een afstand iemand roepen: "Je kunt het niet! Je bent een sukkel!" En hij begint rustig aan die wasmachine te werken. En hij hoort continu: "Waardeloos! Waardeloos! Je kunt het niet! Je kunt het niet! Waardeloos! Waardeloos!" Op een gegeven ogenblik is die papegaai zo zat dat hij tegen de papegaai zegt: "Hou nou even je snavel." Waarop de papegaai zegt: "Fido, grijp hem." Dit verhaal heb ik aan het eind van de preek weer nodig. Dan weet je dat ik het niet voor niets vertel. We laten Fido even rustig in zijn mand liggen, maar let op, hij ligt er wel. Dat zeg ik nu alvast. Hij ligt er wel. Dan speel ik even de papegaai. Ja. Wij hebben in onze wereld een probleem. En ik ga je dat meenemen. Aan het eind van de preek laat ik je zien dat het Fido is. Dat is ongeveer de link. Het probleem is dat wij naar het plaatje kijken en het praatje niet geloven. Als ik jullie zeg: Jezus loopt op het water. Dan kijk je ernaar en dan denk je: nee, dat kan helemaal niet. Dat is natuurkundig, dat zegt toch goed, het is niet biologisch. Nee, het is natuurkundig. Natuurkundig kan dat niet, tenzij het bevroren is. Maar dat was meer van Genezer, dat is volgens mij nog nooit bevroren geweest. Dus nee, dat kan echt niet. Dus als ik jullie zeg van Jezus loopt op het water, dan beginnen de ware gelovigen, die beginnen al excuses op te roepen. Ja, maar hij is de Zoon van God. Ja, maar dan zal wel dit aan de hand zijn. Ja, maar dat was eenmalig. Ja, maar het was... Terwijl de rest, 80% van de Nederlanders, overigens ook nog een deel van de 20% gelovigen, zei, maar het kan gewoon niet. Het plaatje kan niet. En dan kun je het 100 keer zeggen dat het gebeurt, maar ik geloof het praatje niet. Geloof ik niet. Het aparte is dat bij God eerst het praatje komt en dan pas het plaatje. De hele Bijbel is zo gestructureerd dat God eerst iets zegt en dan is het er. Dus wat er is, dat is er pas als God het zegt. Als jij dan gaat kijken naar wat er is en je zegt, God spreekt niet. Wacht even, nou loop ik klem. Dus je kijkt naar het plaatje en je zegt, dat kan wel of dat kan niet. En als God zich in zijn woorden daarbij aansluit, dan klopt het en dan is het relevant. Maar als dat niet zo is, als je dus een plaatje ziet en je hoort dat wij moeten geloven dat God dit of dat zegt, dan klopt het niet meer, als dat niet bij elkaar past. Het praatje en het plaatje. Nou, probeer dat even vast te houden. Het plaatje is Fido, het praatje is de papegaai. Jezus stuurt zijn discipelen op pad. Volgende week, ik heb het even omgedraaid in verband met de belijdenis van Noek. Volgende week lezen we over de wonderbare spijziging. Daar komen ze vandaan. Dus al die mensen die daar, zeg maar, aan de overkant van het meer van Genezeret zitten, want die hebben net brood gehad en vis, die gaat Jezus wegsturen, zegt hij, maar hij stuurt zijn discipelen, stuurt hij alvast op pad. Ga vast het schip in, vaar naar de overkant. Nou, dat gaan ze doen. Dus ze stappen in dat schip en ze varen naar de overkant. De reis duurt ongeveer, als je de wind mee hebt, ben je er met ongeveer een uur. Heb je de wind tegen, dan moet je wat laveren, wat techniek hebben. Dan nou, 2,5 uur. Ga je het roeien, doe je het in 4 uur met wind tegen. Nou, ook zoiets. Dus het is te halen, om het zo maar te zeggen. Jezus gaat ondertussen eerst die mensen weer naar huis sturen. Hij neemt afscheid van de mensen en hij gaat de berg op om te bidden. Dan gebeurt er iets heel geks in de tijdrekening, want dan is het inmiddels avond en nacht geworden. Opeens zit er tussen het moment dat Jezus de mensen op pad stuurde en dat hij later over het water gaat lopen, zit opeens bijna 12 uur. Dat is voor het meer van Genezeret, dat is bijna onmogelijk. In die tijd vaar je zelfs naar Cyprus, om het zo maar te zeggen. Dus, wat doen al die lui in die boot al die tijd? Nou, dat vertelt hem. Dat zegt het praatje. Jezus die staat op die berg en die ziet in de nacht dat zij zich ontzettend uitsloven, maar niet verder komen. Ook dat is, heb ik me laten vertellen door mensen die daar geweest zijn, als je in de nacht op zo'n berg staat, kun je het midden van het meer helemaal niet zien. Zeggen de gelovigen, ja, maar hij is de Zoon van God, hij kan alles. Oké, goed, best. Dan klopt het praatje weer niet bij het plaatje. Maar goed, laat dat maar even zo dan. Ik zeg, natuurkundig gesproken, of is dat dan weer biologie, dat weet ik ook niet, kan het niet. Maar Jezus ziet het wel. En wat ziet hij? En dat is heel mooi verwoord bij Marcus. Hij ziet dat ze zich ontzettende moeite getroosten, maar geen centimeter verder komen. Geen centimeter verder. En dan moet ik even stoppen. Dit plaatje, pak hem even. Het kan alleen maar in een tekenfilm. Hoewel een vogel tegen een enorme storm in zien vliegen, dan staat hij ook stil in de lucht, om het zo maar te zeggen. Maar je moet je voorstellen, of ze zijn aan het zeilen, of ze zijn aan het roeien, dat weten we niet. Maar ze doen alle mogelijke moeite, hun best, om daar aan de overkant te komen. En ze blijven continu op dezelfde plek. Ik denk dat als je dit hoort, dit praatje, dat je een plaatje hebt uit je eigen leven. Probeer hem even te laten landen. Dat je, het zij in je relatie. Wat ik ook probeer, het lijkt net of we steeds terugkomen op hetzelfde dode punt. Of ik nou praat of niet praat, of ik nou de hele dag mijn mond hou of mijn hele week de mond hou en dan weer probeer opnieuw te doen, het lijkt net alsof we continu terugkomen op hetzelfde punt. Hoe ik ook mijn best doe in mijn huisgezin, het lukt gewoon niet. We hebben op de een of andere manier de wind tegen, maar ik zou niet eens weten welke wind dat is. Ik kom niet vooruit. Dat kun je op je werk ook hebben. Of op school of in de sport. Sport is er heel mooi mee. Hè? Dat je traint je helemaal suf. En dan denk je na een maand sporten. Nou moet ik toch wel zo hard hebben getraind dat ik dezelfde afstand in wat minder seconden roei of loop of fiets of wat dan ook. En dan staat er zo'n nitwit langs de lijn met een stopwatch. En dan fiets je. Heb je nog meer tijd nodig voordat je begon te trainen? Dan zakt een moedje in de schoenen. Waar doe ik het voor? Wat is dit? Voor niet zulke essentiële dingen is dat niet zo erg. Ik bedoel, bij sporten kun je denken, joh, stop dan met fietsen en ga hardlopen of schaken. Ja, dan ga je weer tijd schaken en zo, maar ga dan iets anders doen. Maar voor een relatie, of bijvoorbeeld als je lichamelijk of psychisch ziek bent, en wat je ook doet, het lukt je maar niet om verder te komen dan waar je nu bent. Met wie je ook praat, naar welke dokter je ook gaat, wat je ook doet, je komt elke keer terug op datzelfde punt. Wat is er nou aan de hand eigenlijk? Dan kun je dus gigantisch vastlopen in je leven. Ik maak het plaatje even helemaal rond. Helemaal klaar. Want dan staat er ook nog in diezelfde tijd dat het nacht werd. Dat het nacht werd. Dus het is niet alleen maar dat jij onder de levenden bent en vindt dat je leven is vastgelopen en dat je niet meer verder kunt en dat God ook niet helpt en dat bidden geen zin meer heeft en naar de kerk gaan geen zin meer, dat het allemaal totaal zinloos is geworden en dan wordt het ook nog nacht, je ziet geen enkele toekomst meer, geen enkele dag, geen enkele hoop. Dat is het beeld wat Marcus schetst en wat Jezus ziet daar midden op het meer. Ze doen hun stinkende best, maar ze komen nergens. Als in een cartoon liggen ze stil op hun plek. Dat plaatje. De vraag is natuurlijk, wat gaat Jezus nou zeggen? Want we hadden het over een plaatje en een praatje. Nou, dat plaatje daarvan kun je nog denken van, ja nee, dat snap ik. Dat beeld wat nu bij mij opgeroepen wordt, dat kan ik wel relateren aan iets in mijn leven of iets in het leven van een ander. Of nou ja, waar je dan ook mee zit in dit leven, dan kun je nog denken bij, ja nee, dat snap ik wel. Ik kan het ook nooit goed doen. Dat snap ik wel. Maar nou de aandacht voor Jezus. Want die doet iets geks. Die loopt zo tegen de ochtend, in de vierde nachtwaken, dat moet al enigszins hoop gaan opleveren. En voor mensen die ziek in de nacht hebben liggen tobben, of weet ik wat, met zorgen in de nacht hebben liggen tobben, jullie weten allemaal dat op het moment dat het licht wordt buiten, val je in slaap. Waarom? Omdat je dan het gevoel hebt, het is weer veilig. Er zijn geen spoken meer in de nacht. Ik kan er weer zijn. Oh, spook. Wacht, ho, spook. Niet te snel, Peter. Want er komt een spook aan. Tenminste, dat staat in de vertaling. En ik kan jullie daar een klein beetje mee helpen. De discipelen denken dat het een spook is. En daarom schreeuwen zij. Ik betwijfel dat, maar kom daar vanmiddag over praten. Ik ga nu mijn eigen versie volgen. Nogmaals, ik kijk met de bril van de relevantie. Zij schreeuwen niet uit angst. Zij schreeuwen uit onbekendheid. Want er staat het woordje fantasma. Dus niet een demon, niet een spook, maar het is mijn denkbeeld. mijn fantasma. En daarvan raken ze onder de indruk. Maar wat staat er? Er staat dat Jezus in de vierde nachtwaken over het water liep en hen passeerde. Vind je dat niet raar? Je denkt toch bij jezelf, ja, maar als je nou die mensen wil helpen, loop dan naar dat schip, blijf even met je handen in je zakken staan en zeg dan waanwijs, het lukt niet, hè? Toch? Zoals die later deed toen ze, hebben jullie wat gevangen? Nee, we hebben niks gevangen, de hele nacht gevist. Gooi je net aan de andere kant. Met andere woorden, zou je je roeispaal eens niet met de platte kant in het water leggen in plaats van met de stokkant? Noem maar wat. Maar dat staat er niet. Er staat dat Jezus over het water liep en hen voorbij ging. Dat zijn twee dingen uit het Oude Testament. Want Jezus roept hier een plaatje op dat de mensen kenden. Eerste plaatje komt uit Job. Daar staat namelijk dat Job de macht van God bezingt als degene die op de nek van het water gaat staan. Jullie kennen dat ook uit een oud lied. Hij plant zijn nek op de hij plant zijn voet op de nek van de watervloed. Nou, dat komt uit Job. En daar staat dat Job bezingt dat God op het water, op de koppen van het water loopt. Om ze plat te trappen. Om zijn macht te laten zien. Dat is één. Maar het tweede is belangrijker. Dat voorbijlopen. Dat kennen jullie allemaal. Een beetje Bijbelkenner weet dat. Genesis 3. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de avondkoelte wandelde. Staat, die in de stilte wandelde. Wat deden ze? Ze verborgen zich. Maar God, zegt de Bijbel, komt in de stilte voorbij. Datzelfde weet je bij Elia of Mozes. Maar Elia is nog mooier beschreven. Elia op de Horeb. Elia is het leven helemaal zat. Die heeft zelfs gezegd, laat mij maar sterven. Ik wil deze wereld niet meer. Ik wil deze kerk niet meer. Ik wil deze koning en koningin niet meer. Ik wil uw opdracht niet meer, Heere God. Laat me alsjeblieft sterven. En Elia kennen we als een ontzettend vurige profeet. Hij veroorzaakte aardbevingen. Hij liet vuur uit de hemel vallen. Hij liet het regenen tot en met of wel hartstikke droog worden. Echt een mannetjesputter van geloof. Als hij het zei, dan gebeurde het. En nu zegt hij, ik ben het zo zat. Laat mij maar. Ik sta stil. Ik wil dood. En dan zegt een engel tegen hem, kom op. Nog even, nog even. Komt hij op de Horeb? En dan staat er dat hij op de Horeb, het berg van God, was. En dan geschiet er een gigantische aardbeving. In de aardbeving was God niet. Een gigantische storm die stenen brak, staat er zelfs. Ja, dus die lawines, een storm die lawines veroorzaakte. In de storm was God. Dat had hij allemaal gedaan, hè? Had een aardbeving veroorzaakt, had stormen veroorzaakt, had vuur. Er was ook een geweldig onweer, dus vuur uit de hemel. Staat er, in het vuur was God niet. En toen werd het stil. En in de stilte klonk de vraag: wat doe jij hier, Elia? Maar er staat dat God voorbij kwam in de stilte. Dus wat gebeurt er hier op het meer? De Heere Jezus die doet wat ze in het plaatje kenden. Hij kwam voorbij. Dus die mensen die hadden al kunnen weten, dit is een denkbeeld dat wij kennen. Jezus die door de storm heen, door de wind heen, voorbij gaat. Dus als ze dan ook schreeuwen, denk ik niet dat ze een geest of een spook zien, maar dat ze weten wie het is. Midden in hun compleet verlamde bestaan weten ze opeens, en Jezus zegt het ook, ik ben het. Kun je bij jezelf denken, wat is dat nou voor opmerking? Ja, van. Jij belt iemand op, je belt Jannie op. En Jannie neemt op en je zegt tegen Jannie, ja, ik ben het. Ja, wie dan? Maar Jezus zegt het, ik ben het. Waarom zegt hij dat? Omdat dat de godsnaam is. Opeens is die hele scène, dat complete plaatje, is de complete wereld geworden. Want uit de wereld, hè, uit de oerchaos is alles ontstaan. En ze waren op de zee, wat de dood is. En ik kan het je allemaal vertellen, gaan we het nu niet doen. Maar zij roeiden tegen de dood in en het lukte ze niet. En toen was het opeens, ik ben het. De naam van God. En het aparte is dat hij dan bij hun in de boot stapt. En meteen wordt het stil. Dat is heel apart. Waarom houdt die wind opeens op? Waarom houdt die tegenwind opeens op? Dat is niet omdat de tegenwind ophoudt, maar omdat het woord bij jou aan boord komt. Kun je die volgen? Snap je die? Het woord stapt bij jou aan boord. Daarmee ben je niet uit de storm. Daarmee zit je niet opeens in een ander bootje. Daarmee ben je niet opeens uit al je problemen in het leven. Zijn morgen je collega's aardig tegen je? Heb je een dijk van een relatie met je vrouw en noem het verder maar op? Nee, Jezus, God zelf, stapt in jouw relatie. Stapt in jouw twijfel. Stapt in jouw ziek zijn. Stapt in jouw kapotte werkrelaties, stapt in jouw schoolwerk, stapt in jouw twijfel. En je weet hoe dat gaat. Als er iemand is daar in de cel van je twijfel, in de cel van jouw nacht, en die komt naast jou zitten en die legt zijn hand op je arm, dan wordt het opeens stil. Waarom? Waarom krijg je dan opeens moed? Waarom gebeurt het dan dat je de kracht van genezing door je heen voelt gaan? Waarom is dan opeens jouw relatie niet meer het grote drama? Omdat je weet dat je niet alleen bent. Omdat je weet dat God aanwezig is. Zie je dat in het plaatje nu iets verandert, maar dat is niet het plaatje, dat is het praatje wat verandert. Ik ben erbij, ik ben er voor jou. Dat is het punt. Waar je ook bent, wie je ook bent en wat je ook doet. Pas op het moment dat jij je leven openzet voor de God die er is, voor zijn woord, ik ben, dan vind je vrede. Dan komt hij binnen. Zijn dan al jouw problemen opgelost? Nee, dat niet. Maar jij staat er zelf anders in. Voorbeeld. Stel je voor dat je een relatietherapeut, je gaat naar een relatietherapeut toe en die vraagt aan jou, wat is er nou mis met jouw relatie, met jouw huwelijk of met jouw vriendschap? En dan zeg je, ja, ik praat even vanuit de kant van mijzelf. Ik heb een relatie met een vrouw, dus vandaar even dat hij, zij. Ja, zij, en dan doet ze, en dan zus, en zij, en dat, en zo, dat kan ik niet tegen. En dan moet zij, en dan zal zus, en dan zal zo. Nou, dat is storm, dat ga je nu al voelen. Dat is storm. Niet storm omdat zij die dingen niet zou doen, of zij die dingen, enzovoort. Maar omdat ik denk dat de rust bij mij van binnen gaat worden veroorzaakt door iets wat zij gaat veranderen. Nou, dat gaat nooit werken. Als ik de rust bij mij van binnen moet laten afhangen van wat een ander doet, dan kun je wachten tot je omzweegt, maar het blijft roeien tegen de wind in. Dat gaat niet lukken. Op het moment dat die therapeut zijn of haar hand op mijn arm legt en zegt, Peter, heb jij wel eens eraan gedacht om van haar te houden? Dan verandert mijn hele wereld op dat moment. Ik snap het niet, dat zeg ik er meteen bij. Want ik zit natuurlijk met allemaal dingen die ik nog bij mezelf bedenk. En weet ik, dus ik snap het niet, maar ik voel dat de storm gaat liggen. Ik voel dat mijn focus verandert. Ik voel dat er iets verandert in mijn bestaan. Door dit woord verandert het plaatje. Hebben jullie ooit dat grapje van Joep van het Hek gehoord over de stroomstoring in Amsterdam? Joep van het Hek die vertelde, we hadden een stroomstoring in Amsterdam. En toen zat ik opeens een hele avond samen met mijn vrouw op de bank en we konden geen tv kijken. Weet je wat zijn conclusie was? Best een aardig mens eigenlijk. Met andere woorden, wat gebeurt hier nou in Marcus? Kijk, wat er gebeurt is dat wij met z'n allen gaan zeggen, je kunt niet op water lopen. Je kunt niet dit, je kunt niet dat. Ik kan niet mijn vrouw veranderen. Ik kan niet mijn geestelijke welstand veranderen. Ik kan niet mijn kanker wegwerken. Ik kan niet dit, ik kan niet dat. En dan kijk je constant naar buiten toe. Dat is het plaatje en je blijft maar zeggen, ik kan niet. Logisch dat dan Gods aanwezigheid niet meer relevant is. Waarom is dat niet meer relevant? Omdat je eigenlijk vindt dat God jouw plaatje moet repareren. Omdat je eigenlijk vindt dat dat plaatje niet deugt en als God daar niks aan doet, dan heeft hij ook helemaal niks. Dan stelt hij ook niks voor. Maar dat is het punt niet. Het punt is niet dat God jouw plaatje komt repareren. Hij komt in jouw plaatje zitten. Hij komt in jouw werk zitten. Dat is irritant. Zit je morgen weer op dezelfde plek waar je eergisteren nog mot had met je relaties, met je werkrelaties. En dan kun je dus morgen achter je bureau gaan zitten. Zet er mijn krukje naast, gewoon om er even aan te denken aan deze preek. God zit naast mij. En God vraagt constant aan je, hou jij ook van je collega? Dat is irritant. Dan verandert opeens het plaatje. Welk plaatje? Verandert die collega? Nee, jij verandert. Waarom verander jij? Omdat jij begint te geloven. Omdat jij begint te geloven dat de liefde van God, ik ben, jouw leven is binnengekomen. Die heeft niet tegen jou gezegd, wat ben jij een sukkel en wat had je dit en wat had je dat. Natuurlijk is het zo dat als de wasmachine-reparateur zijn mond had gehouden tegen die papegaai, dat Fido niet was aangevallen. Dat snap ik ook nog wel. Maar het zit wel in het woord van die monteur. En hij was gewaarschuwd. Hetzelfde bij ons als wij gaan proberen onze eigen problemen op te lossen. En maar te blijven vechten en de ander de schuld te geven enzovoort. Dan blijven wij vechten tegen spoken in de nacht. Totdat God jouw leven binnenkomt en die zegt, ik ben er voor jou. In jouw vreugde, in jouw vertwijfeling, in jouw vechten, in jouw moedeloosheid, ik ben er. En wat is dan het woord dat hij spreekt? Heb lief. Kijk eens naar die collega van afgelopen vrijdag. Doe dat morgen eens. Het is je naaste. Heb die lief. En je zult zien dat het plaatje verandert. Je zult zien dat je op water kunt lopen. En dan denken wij meteen, Peter, dat kan natuurkundig niet. Nee. Maar wij denken ook dat we niet in die relaties kunnen lopen. Wij denken ook dat we niet met ziekte overweg kunnen. Wij denken ook dat we niet met faillissement overweg kunnen. Wij denken ook dat we niet met onze bazen overweg kunnen. Wij denken ook dat we niet met onze regering overweg kunnen. Wij denken ook dat we niet. Het is allemaal buiten jezelf. Het is buiten jezelf. Terwijl Jezus jouw leven binnenkomt, op een krukje in je hart gaat zitten en zegt, ik ben er voor jou. Heb lief. En dat is het mooie, daarom deze tekst ook gekozen. Ze gaan dan later aan wal, daar gaan we vanmiddag wat verder over nadenken. Ze gaan dan aan wal en ze komen een heleboel zieken tegen bij Genezeret. Dat laat ik nu echt liggen, maar kijk even wat er gebeurt. Proef dat thuis eens even. Het enige wat die mensen doen, dat is hun plaatje veranderen. Het plaatje van ik zit alleen in mijn ziek zijn. Jezus komt binnen. Dat is het enige wat ze doen. En dan verandert door het woord van God, ik ben erbij, verandert hun praatje. Plaatje, door het praatje van God verandert hun plaatje. Dat is wat Jezus doet. Hier vanmorgen. Je kunt er niet meer omheen. Door de woorden die je hoort, is hij al je oren binnen. Zit hij al dicht bij jouw gedachten. En als je je daar openzet en zegt, kom in mijn hart, zul je zien dat je plaatje gaat veranderen. En zometeen gaan we Anouk horen die zegt, ja, ik geloof. Amen. Wij gaan zingen. U leert mij lopen op het water.